Gelukkig, zoals altijd, door genade. En het thema van het woord is het onveranderbare evangelie. Het onveranderbare evangelie. En subtitel is een brief met een ernstige waarschuwing. Het onveranderbare evangelie en een brief met een ernstige waarschuwing. En voor degene die dat prettig vinden en mee willen lezen, kunnen dat doen in Galaten hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 10. En de anderen kunnen gewoon rustig luisteren. Galaten hoofdstuk 1, 10 versen. En Paulus die schrijft: van Paulus, een apostel, die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. Aan de gemeenten, is meervoud, aan de gemeenten in de streek van Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van Hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het u al eerder gezegd en ik zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Zo rond 54 na Christus schreef Paulus een brief. En die was bestemd voor de gemeenten, dat is meervoud, in de streek van Galatië. En normaal schrijft Paulus, als hij een brief schrijft, dan bemoedigt hij de gelovigen aan wie hij schrijft. Hij maakt hun complimenten over hun deelnemen aan de evangelieverkondiging of aan de gebeden, of als dat ze een voorbeeld zijn. Maar in deze brief doet hij dat niet. Hij valt met deze brief tegelijk met de deur in huis. Wij zouden zeggen in Amsterdam, recht voor zijn raap. Hij is recht voor zijn raap. Ja, de gelovigen hebben in no time een ander evangelie aangenomen. Maar dat is geen evangelie. Het is een verdraaid evangelie. In de versen 1 en 3 dan zegt Paulus iets heel belangrijks. Hij zegt: Paulus, een apostel. Niet vanwege mensen, maar vanwege Jezus en God. Dat zijn zijn geloofsbrieven. Paulus zegt: ik ben niet een of andere mannetje dat het evangelie verkondigt. Jezus zelf heeft mij geroepen. En God. Dat zijn zijn geloofsbrieven. Dat geeft hem gezag. Want God weet wie die uitkiest. En als je het boek Handelingen leest, dan zie je ook hoe de Heer hem ook geroepen heeft. En trouwens, het hele Nieuwe Testament bewijst dat Paulus is een geroepene. Hij is een geweldenaar. in de uitleg van de schriften, maar ook door Gods genade. En dan zet hij meteen een punt, hè? Het gaat over een verdraaid evangelie, maar hij zegt meteen, Jezus Christus, die God heeft opgewekt uit de dood. Laten we even dat voorop stellen gelaten. God heeft Jezus opgewekt uit de dood. En deze Jezus, hoe heb ik het geschreven? God uit de dood heeft opgewekt. Jezus die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, door ons te bevrijden. Waarvan? Waaruit? Uit deze door het kwaad beheerste wereld. Hoe goed wat hij zegt of schrijft. Hij schrijft niet, Jezus heeft je verlost om deze wereld tot een paradijs te maken, om de wereld helemaal te veranderen, zodat hij alleen nog maar hoeft terug te komen en in een opgemaakt bedje kan plaatsnemen. Want dat is niet de realiteit, dat is niet Bijbels. Wij zijn verlost uit deze boosaardige wereld. We zijn burgers van een koninkrijk in de hemel. We zijn op doorreis. En wees maar blij, want deze wereld wordt er niet beter op. Echt niet. Maak je geen illusies. En dan zegt hij, wat we laatst het al, in vers 6, het verbaast me. Paulus kan er niet bij. Hij zegt, het verbaast me dat jullie zo snel een ander evangelie hebben geaccepteerd dan wat ik jullie verkondigd heb. Zo snel. Daarom schrijft hij die brief. Het verbaast hem. En hij zegt, dat is geen evangelie. Het is een verdraaid evangelie. En dan ga ik niet in op het theologische issue wat Paulus wil behandelen. Dat wordt duidelijk uit de brief. Maar ik ga in vanuit, ik wil uitgaan van het onveranderlijke principe. Het onveranderbare evangelie. Dat principe wil ik vanmiddag duidelijk maken. Je kunt het evangelie niet veranderen. Kan niet. Je kan er niets aan toevoegen, je mag er niets van afnemen. Lees de laatste versen van Openbaring. Dat gaat wel over het boek Openbaring, maar het geldt voor de hele Bijbel. Je mag er niks aan toevoegen. Je mag er ook niets van afhalen. En Paulus is zo verbolgen dat hij zegt, wie dat doet, al ben ik het zelf, vervloekt is die persoon die dat doet. Die het woord van God verdraait en verminkt. En hij zegt het nog een keer. En is Paulus dan zo'n driftkop? Nee, maar Paulus weet de ernst. Hij ziet het gevaar als het evangelie verdraaid wordt. En je kunt het evangelie niet verdraaien. Want als God Jeremia roept, dan laat God Jeremia een beeld zien. En dan zegt hij tegen Jeremia, Jeremia, wat zie je? En Jeremia die ziet in dat beeld amandelvijgen. En dat zegt hij dan ook. Hij zegt, ik zie amandelvijgen. En dan zegt God dit. Je hebt goed gekeken, Jeremia. Je hebt goed gezien. Want ik waak over mijn woord. God waakt over zijn woord. En wat zegt Jezus, de Zoon van de levende God? Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. God waakt over zijn woord. En wee degene die dat aanvallen. En dat zijn er nogal wat, ook in onze tijd. Nogmaals, geen ander evangelie. Nou, de waarschuwingen over de verdraaiing van het evangelie hadden al eerder geklonken. Degenen die de Bijbelstudies gevolgd hebben over de eindtijd weten vanuit Matthäus 24... Als de discipelen gefascineerd zijn en nieuwsgierig geworden zijn en ze aan Jezus vragen, wanneer wordt de tempel verwoest zoals u hebt aangekondigd? Wanneer is de voleinding van de wereld? Wanneer is uw tweede komst of wederkomst? Of wanneer komt uw koninkrijk? Dan gaat Jezus ze niet eerst uitleggen. Hij zegt, zie toe op uzelf dat niemand u verleiden, misleiden. Waarom waarschuwt Jezus ons voor misleiding? Omdat we verleid kunnen worden, anders hoeft hij ons niet te waarschuwen. En waarom waarschuwt hij ons? Omdat het zeer nadelig voor ons is als we verleid worden, anders hoeft hij ons ook niet te waarschuwen. Als Als Mario naar het OVG gaat fietsen, ga ik haar niet waarschuwen en zeggen, kijk uit voor de flitspalen, hè? Ze flitsen. Dat is een zinloze waarschuwing. Dus als Jezus waarschuwt, dan moeten we serieus nemen. Zie toe dat niemand u misleidt. In een vorige preek, een paar weken terug, heb ik gesproken over de prijs van onwetendheid. Naar aanleiding van Hosea 4, vers 6. Wat zegt de Heer? Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Hij zegt niet de wereld die niet beter weet. Nee, mijn volk, dat zijn in deze context de Joden. Maar het geldt ook voor ons. Wij zijn het volk van God. Kinderen van Abraham. Geestelijk. En denk aan de woorden van Jezus aan de theologen. Ik heb hier geschreven. Dat gaat over de Sadduceeën die bij Jezus komen. En dan gaat het over een leven na dit leven, de opstanding. En dan geeft Jezus antwoord. Maar hij begint als volgt. Hij zegt dit tegen de theologen uit zijn tijd. Hè? Tegen de toptheologen. Hij zegt dit. U dwaalt blijkbaar, kent u de schriften niet. En de macht van God evenmin. Moet je voorstellen, tegen de toptheologen van de wereld. Want Israël dient de enige ware God. U dwaalt, blijkbaar kent u de schrift niet, noch de macht van God. Zo. Ik zei al, ze hadden geen zakken, maar als ze zakken hadden, hadden ze die in hun zak kunnen steken. Letterlijk, figuurlijk bedoel ik. Je dwaalt. Blijkbaar ken je de schrift niet. Dus je ziet, je kan dwalen als je de schrift niet goed kent. En hier wordt het woordje macht gebruikt in de nieuwe Bijbelvertaling. Maar in de NBG staat kracht. En het woord, het Griekse zelfstandig naamwoord wat gebruikt wordt hier is dynamis. Dat is kracht. Dat is hetzelfde wat Jezus zegt in Handelingen 1 vers 8. Dan zegt hij tegen zijn leerlingen, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Jullie zullen dynamis ontvangen, kracht. En die kracht is de Heilige Geest en die heb je ook nodig om het woord te verstaan. Ik heb 5 voorwaarden, die wil ik vanmiddag kort behandelen, 5. Voor een goed verstaan van het woord van God. We gaan er niet al te lang over doen, maar we gaan ze wel behandelen. 5 voorwaarden voor een verantwoord verstaan. De eerste voorwaarde is begrijpen. Lijkt een open deur, maar het is een belangrijke voorwaarde, begrijpen. De tweede voorwaarde is liefde voor de waarheid. De derde voorwaarde is wedergeboorte. De vierde is de Heilige Geest. En de vijfde is onze vrije wil gekoppeld aan een liefde voor de waarheid. We beginnen met begrijpen. Je kunt iets lezen en toch niet begrijpen. Wie heeft die ervaring wel eens gehad? Gelukkig. Ik ben niet de enige. Ik kan lezen, gelukkig. Met alle dank aan mijn onderwijzers en juffen en meesters. Ik kan gelukkig lezen. Maar het wil niet zeggen dat ik alles wat ik gelezen heb begreep. Dat kan niet. Dus er is een verschil tussen lezen, informatie en begrijpen. En dat moeten we begrijpen. Oké? Begrijpen. En we zien dat heel duidelijk als we de geschiedenis lezen van Filippus. Hij is een evangelist en hij heeft heel veel succes in Samaria. De Samaritanen komen in grote getalen tot geloof. Er is een opwekking in Samaria, of all places. Maar dan gebeurt er iets aparts. Want terwijl hij midden in die opwekking zit, en duizenden komen tot geloof van de Samaritanen, ook door de wonderen en tekenen die ze zien, en de werking van de geest, dan zegt God in ene tegen Filippus, Filippus, ik wil dat je naar een weg gaat van Jeruzalem naar Gaza. Dat is een eenzame weg en daar krijg je instructies. En Filippus heeft geleerd de stem van God te verstaan. En hij laat het hele succesvolle werk in Samaria achter zich, gaat op weg naar de weg van Jeruzalem naar Gaza. Niet lang wacht hij daar op die weg en ineens ziet hij een karavaan en hij ziet ook een belangrijke persoon. Dat is de kamerheer van Ethiopië, van Nubië, Ethiopië. En hij denkt, dat is waarschijnlijk waar ik moet zijn. En hij loopt naar die karavaan toe en hij hoort die kamerheer lezen. En hij leest, die kamerheer heeft een boek van Jesaja, een rol, een Jesaja boekrol, heeft hij gekocht voor veel geld, dus die man was echt bemiddeld. En die las, en Filippus hoort dat. En Filippus die gaat naar de man toe en hij zegt tegen die man, verstaat u wat u leest? En die man zegt, hoe kan ik het begrijpen als niemand het me uitlegt? En hij leest het hoofdstuk van Jesaja 53. En in dat hoofdstuk van Jesaja 53, daar staat, als een lam dat ter slachting wordt geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En ga maar door. En dan vraagt die kamerheer, over wie heeft de profeet het hier? Over zichzelf of over iemand anders? En dan staat er, vanuit dat schriftwoord predikt Filippus Jezus. Want het gaat over het Lam van God. Maar moet je voorstellen wat er gebeurt. God ziet Filippus in de opwekking. Maar hij ziet ook die kamerling op die eenzame weg. Apart, hè? Hij weet precies waar de mensen zich bevinden. Daarom zegt de Bijbel ook, Gods ogen doorlopen de hele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Google is peanuts bij de zoekmachine van God. God weet het. Hij brengt het samen. Geen hond zag die kamerling, ja, misschien een straathond. Maar verder niemand. Niemand wist het. Niemand wist dat die man las en het niet begreep. Maar God verstaat van verre, zegt de Bijbel, onze gedachten. Dus denk goed na hoe je denkt. Hij verstaat van verre onze gedachten. En hij brengt Filippus precies op tijd. En de man komt tot geloof, wordt gedoopt en is gered. Een ander, de centurio Cornelius. Cornelius was een Romeins hoofdman van een Italiaanse afdeling. Hij had heel veel macht. Hij was de bezetter. Maar hij gedroeg zich niet als een bezetter. Hij gedroeg zich als iemand die een liefde had voor het Joodse volk. Hij gaf aalmoezen. Hij bad tot God, de God van de Joden. Dan was hij op een of andere manier was hij onder de indruk geraakt. En hij bad tot God. Hij gaf aalmoezen. En op een dag verschijnt een engel aan hem. En die zegt, Cornelius, je aalmoezen en je gebeden zijn door God opgemerkt. Weet je nog, Gods ogen doorlopen? Je aalmoezen en je gebeden, die aalmoezen doen er ook toe. Dat waren geen aalmoezen die naar een prosperity preacher gingen. Dat waren aalmoezen die naar de armen gingen, de minder bedeelden. En God zag het. En hij zegt, Cornelius, zegt die engel, je moet een man naar Joppe sturen. En dan moet je vragen naar een zekere Simon, die Petrus genoemd wordt. Breng hem maar en hij gaat jouw woorden van eeuwig leven verkondigen. En zo gebeurt het. Wie zag die man tot God bidden? God, alleen God zag hem. Want Jezus zegt, uw Vader die in het verborgene ziet. Maar allebei begrepen ze het niet. Cornelius had wel kennis van God, maar onvoldoende. Hij begreep het niet helemaal. De kamerling begreep het ook niet. De Joodse mensen die Christus niet hebben aanvaard als Messias aanvankelijk, begrepen het ook niet. Die hadden Joshua nodig, een soort van Joshua, een soort van David, die vervelende Romeinen het land uit zou trappen. Dat was hun Messiasbeeld. Niet een lam dat geslacht wordt voor onze zonden. Kwam niet in en op. Daarom zegt Paulus in Romeinen 10, ik getuig van hen, van de Joodse mensen, dat zij ijver voor God hebben. Ze beijveren voor God, maar zonder verstand. Dat is vandaag de dag ook. Heel veel mensen hebben ijver voor God, maar ze begrijpen te weinig. Ze dienen God niet, zoals het hoort. Tweede, Een betrouwbaar hart is belangrijk om het woord goed te verstaan. Een betrouwbaar hart. En ik ga er even voor naar Jeremia 17. En hoor wat daar staat. Het is geen compliment, maar het is wel waar. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het, die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. Dat slaat weer op het voorgaande. God zag het hart aan. God zag het hart van de kamerling. God zag het hart van de centurio. Maar God zag ook het hart van Paulus, toen hij nog Saulus de kerkverwoester was. Wij hadden hem niet geroepen, Saulus. Wil je apostel worden, Saulus? Hij had je uitgelachen, had je meteen opgesloten. Maar God zag zijn hart aan. Dat zie je ook in de geschiedenis van David en Samuel. Als Samuel naar Bethlehem gaat en hij moet uit de zonen van Isi een koning kiezen. Samuel, die had al lang gezien, oh kijk, die is een miniatuur Arnold Schwarzenegger. Hè. Ze waren nooit zo breed als Arnold in die tijd, dat is onmogelijk. Maar een kleine versie van hem. God zegt, kijk niet naar zijn gestalte, kijk niet naar zijn uiterlijk. Want de mens die ziet aan wat voor oog is, maar de Heere ziet het hart aan. En het is gewoon zo. God ziet het hart aan. Maar het hart is arglistig. Want veel mensen in onze wereld denken met een arglistig hart. Zij stellen lust en eigen voordeel en macht boven waarheid. Waarheid is ondergeschikt. Waarheid is een stiefkind. En daarom heb je de wereld zoals die is. Mensen bedonderen je waar je bij staat als ze de kans krijgen. Want ze denken vanuit hun arglistig hart. Ik heb me verbaasd wel eens dat toch ontwikkelde mensen bepaalde dingen niet zien. Ik begrijp het niet met mijn verstand, maar geestelijk wel. Want ik weet dat ze denken met een arglistig hart. Met bijoogmerken. Het is geestelijk, het is een kwestie van het hart. Daarom zegt Jezus, als iemand Gods wil doen wil, dan weet hij het. Dan maak ik het hem wel duidelijk. Maar als je niet wil, en een hele hoop mensen willen Jezus niet. Jezus is een spelbreker, heb ik in een vorige preek gezegd. Jezus verpest het voor onze oude mens. Altijd weer die Jezus. Altijd maar weer corrigeren op ons gedrag. Kan niet eens vreemd gaan. Mag niet eens stelen. Zelfs niet van de belasting. Die zakkenvullers. Wedergeboorte, derde voorwaarde om het woord van God te verstaan. Heel belangrijk. Er is een discipel, of een discipel, hij is een discipel in het verborgene, maar dat werd hij. Er was een fariseer en die keek naar de bediening van Jezus en die dacht, wat heel veel fariseers dachten, ja, maar wacht eens even, wat deze man onderwijst, wat deze man doet, dat is zo bijzonder, hij moet van God komen. Maar Nicodemus was net als wij. Nicodemus was bang voor de groepsdruk. Nicodemus was bang wat de mensen van hem zouden vinden. Wat zullen ze wel zeggen als ik voor Jezus uitkom? Zullen ze hem niet een beetje gek vinden? Nou, laat ze vinden, schaam je niet voor Jezus. Nooit. Maar Nicodemus is bang voor zijn collega's en dus hij komt 's nachts bij Jezus en hij zegt, en Jezus weet precies waarom hij komt, want de Heer verstaat van verre onze gedachten en hij weet dat Nicodemus vraag heeft over het eeuwig leven. En dan zegt hij tegen Nicodemus, voorwaar, ik zeg je Nicodemus, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Je moet opnieuw geboren worden. Maar daarvoor zegt hij nog iets anders. Tenzij iemand geboren wordt, wedergeboren, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Kan het niet zien. Er ontbreekt iets aan je perceptie. Toen ik nog jonger was dan nu, was daar in de Meer een oud stadion. Dat heette Stadion de Meer. En ik was 11 jaar, 12, rond die leeftijd. Dan ging ik naar het stadion, 1 keer in de 14 dagen. En kreeg een mooie wedstrijd te zien, meestal, zeker in die tijd. En dan ging ik naar huis. En dan kwam ik in de Paulus Hemtingweg, nummer 16. En ik draaide de deur open met mijn sleutel en dan ging ik naar binnen. En dan had ik altijd dit, ik heb een leuke wedstrijd gezien, ik heb fantastische spelers gezien, het was geweldig. Maar ik ben uit die sfeer nu en ik voel me toch leeg. Ik mis toch iets. Ik voelde me niet echt goed. En soms dan pakte ik de Bijbel van mijn ouders en toen dacht ik, ja misschien vind ik het daarin. En dan, ik ging meestal naar het laatste boek. Dat is niet het beste boek om te beginnen. Maar dan las ik, en wat ik ook las, ik kon lezen, maar ik begreep het niet. Ik begreep het niet. En dan las ik, het zal wel, boem, dicht. Het klonk anders dan dit, hè. Dicht. Tot ik tot wedergeboorte kwam. En toen las ik het niet alleen, ik kon het verstaan. Want de geest, of de letter dood, maar de geest maakt levend. Daarom zegt Jezus, je mag niet in actie komen, je moet wachten op de Heilige Geest. Geboren worden, Nicodemus, uit water en geest. En wij weten het, hè? Water staat voor het woord van God. Het is niet het doopwater. Het doopwater is belangrijk, het is belangrijk om gedoopt te worden. Maar door de doop word je niet gered. Het geloof is uit het horen. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder het woord zou je niet weten dat je opnieuw geboren moest worden. Zonder het woord zou je niet weten dat je gedoopt moest worden. Zonder het woord zou je niet eens weten dat God bestond. Voor degenen die notities maken, Johannes 15, vers, wat heb ik opgeschreven? Vers 3. Jullie, zegt Jezus, zijn rein, rein, gereinigd, om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. En in Efeze 5, dan gaat het over de reiniging van de gemeente door het waterbad van het woord. Het woord reinigt. De doop is een sacrament. Maar als ik mijn overbuurman die niet gelooft in doop of in een doopfontein gooi, wordt hij niet gered. Hij wordt kletsnat, hij wordt misschien boos, maar hij wordt niet gered. Dit moeten we verstaan. Dus het woord en de geest samen. Maar je moet opnieuw geboren worden. Want, zegt Paulus, een ongeestelijk mens verstaat niet wat van God komt. Want het is dwaasheid. Snap je? Daarom denk ik wel eens, zie je dat nou niet? Weet je, dan heb je de neiging om iemand bij zijn schouders te pakken en zeggen, zie je dat niet? Nee, hij of zij ziet het niet. Want hij of zij is niet opnieuw geboren en die geestelijke schellen zitten nog voor de ogen. Als je opnieuw geboren wordt, zegt Jezus, dan kun je het koninkrijk van God zien. Dan gebeurt er iets met je perceptie en dan gaat het voor je leven. Zie in 1 Korinthe 2. Het woord wordt rema, levend door de Heilige Geest. Nou, van de Heilige Geest is de vierde persoon, is onmisbaar voor het juiste verstaan van het woord. Je kan theologie studeren, je leven lang. Je kan alle universiteiten doorlopen. Je kan zoveel studeren als je wil en je kunt het evangelie gewoonweg niet verstaan en begrijpen. Wat zei Jezus? Jullie verstaan de schrift blijkbaar niet, nog de macht van God. Wat heb je nodig? Die 5 punten die ik zei en de Heilige Geest. Want die maakt het woord levend. Nog veel, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, nog veel heb ik jullie te zeggen. Maar je kunt het nu niet dragen. Je kunt het nog niet, het is te veel. Maar als de Heilige Geest komt, zal hij alles te binnen brengen. Hij zal je alles leren. En ik kan getuigen, het werkt zo. Anders had ik nooit in de bediening kunnen functioneren. Zoals het hoort. Nou, de laatste. De vrije wil en een liefde voor de waarheid. We gaan even snel naar 2 Thessalonicense, hoofdstuk 2. En dan de versen 10 tot en met 12. We vallen midden in een betoog van Paulus, een schrijver. En Paulus schrijft, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met kwaadaardigheid, hier heb je het woord weer, verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal een ieder die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. Er bestaat zoiets als liefde voor de waarheid. Dit gaat over de opkomst van de antichrist. Dit gaat over het verhaal waar de weerhouder, dat is de Heilige Geest, wordt weggenomen. En de antichrist vrij spel krijgt. Maar een hele hoop mensen komen in de macht van deze antichrist. En de antichrist is eigenlijk een tegenhanger van Jezus Christus. Zoals Jezus door Gods geest vervuld was, zo is deze antichrist vervuld met Satan zelf. En de mensen gaan verloren, zegt Paulus, want ze hadden geen liefde voor de waarheid. Ik nogmaals, macht, lust, geld, eigenbelang boven de waarheid. Je bent gedoemd te mislukken. Want als deze vier afgoden boven de waarheid staan in je leven, word je aan alle kanten gemanipuleerd. Maar wij moeten beter weten. Kijk, als jij een ambtenaar bent in een bananenrepubliek en je weet van God nog gebod en je bent blij als je gezin te eten kan geven en er komt een of andere mafiosi of een of andere corrupte hoge functionaris en die schuift wel een hele hoop geld naar jou toe. Wat is er op tegen om dan de andere kant op te kijken? Vertel het maar. Hij gelooft nergens in, zelfs niet in de grote Kalebas. Eigenbelang boven, maar voor ons geldt toch iets anders. Ik hoop niet dat wij camera's nodig hebben en controle bij de supermarkt, omdat we anders misbruik maken van dat Jumbo nog meer. Ik denk niet dat wij dat doen, hoop ik tenminste. Een liefde voor de waarheid. Ze hebben de waarheid niet lief gehad, zegt Paulus. Daarom gaan ze verloren. En er zijn allerlei verzinsels, allerlei bedenksels tegen het woord van God. Nou, ja, afronden. Het woord van God, hoor goed, is vandaag de dag, staat meer onder aanvallen dan ooit tevoren. Overal wordt het aangevallen. En degenen die geestelijk kunnen zien, die weten dat. En ik ga niet uitweiden, want er zitten we hier vanavond om 8 uur nog. Als ik alle voorbeelden ga opnoemen. Maar overal zit het kwaad. Overal wordt het woord aangevallen. Van Genesis 3, waar de slang al begint, de oude slang, de duivel. Tot in de verzoeking van de nieuwe mens, Jezus Christus, in Lucas 4, Matthäus 4, waar hij het weer probeert, alleen dat verliest hij. Want Jezus was de waarheid. Hij had niet alleen een liefde voor de waarheid, hij was de waarheid. En de leugen werd verslagen. En het is de hele kerkgeschiedenis doorgegaan tot aan de dag van vandaag. De teloorgang van gereformeerde kerken is onder andere gekomen door het zuurdeesem van liberalisme, een theologie. En een van die aanhangers was een zekere Jozef Bultmann. En Jozef, hij deed zijn naam geen eer aan, Rudolf Bultmann. En Rudolf Bultmann, dat was een Duitse theoloog, en ik zie hem al voor me met zijn arrogante Maar goed, en die zei, we gaan het Nieuwe Testament ontmythologiseren, want het is zo lang geleden dat de evangeliën werden opgetekend en wij kunnen niet meer nagaan of het klopt. En dan was hij heel wijs, hè? En al die wonderen in het Nieuwe Testament, nou, daar ging hij mee afrekenen. Want het kon niet. En een van zijn discipelen was Nico Terlinde, een aardige man die ik ken. Zeer aardige man, maar theologisch zaten we niet op één lijn. Alles behalve. En Nico, een aanhanger, die ook geloofde in die ontmythologisering, die zei, ja, ik was 12 jaar. En toen bedacht ik, ja, Petrus kan niet over het water gelopen hebben. Jezus kan niet over het water hebben gelopen. Ik was 4 jaar en ik was al doodsbang voor water. De sloot van mijn opa, die nu gedempt is in Diemen-Zuid, hij is er niet meer, was diep genoeg om mij te laten verdrinken. En ik was doodsbang. Want ik wist, als ik erin kukelde, kwam ik niet meer boven op eigen kracht. Maar dit is mijn punt. Een fout in de wetenschap en een fout in de theologie is dit. En we maken hem iedere keer weer. Ons bevattingsvermogen is niet bepalend voor wat God wel of niet kan doen. Het is absurd. Dat is hetzelfde als een mier mij gaat leren rekenen. Dat kan hij niet. Met uitzondering van Truus de Mier. Maar geen enkele mier kan mij leren rekenen. En ik ga het met een voorbeeld toelichten. Hoe ons bevattingsvermogen niet alleen beperkt is, maar ook iedere keer verschuift. Als een van mijn overgrootvaders zo rond de 18e eeuw een brief naar Amerika wilde sturen, hoe lang duurde dat, Kees? Vier maanden, minimaal 4 maanden. Ik doe het heel anders. Dan ga ik in mijn tijdmachine, ik stap in, ik toets 1800 in, ik ga bij mijn overgrootvader, kom ik op bezoek en ik herken hem meteen, atletische gestalte, good looking. Ik denk, ja, dat moet familie van me zijn, dat is genetisch toch? Jullie gaan vooruit. Normaal lachen jullie me uit als ik dat zeg. En dat is altijd pijnlijk voor mij. Hè? En ik zeg, opa, overgrootvader, ik ben Jan. Jan, hij kent me natuurlijk niet, want ik kom uit de toekomst. Dus ik leg het hem uit. Hij denkt, hij roept zijn vrouw en hij zegt, geef de jongen een kopje thee. En hij hoopt er het beste van. En dan zeg ik, opa, ik zeg, wij doen het in onze tijd veel sneller hoor, die brieven. Oh ja, hoe dan? Ik zeg, nou, ik maak een foto. Hij weet niet wat een foto is. Ik maak een foto, ik maak een afdruk. En ik stuur het zo en binnen een paar seconden is het in Amerika. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, maak maar heel veel sterke thee. En dan ga ik even naar de dokter. Want zijn bevattingsvermogen is onvoldoende ontwikkeld om dit te begrijpen. Maar we zijn 200 jaar verder. Nu kunnen we het begrijpen. Want de kennis is toegenomen. Staat in Daniel, de kennis zal toenemen. En als wij al in 200 jaar ons zo ontwikkelen, hoe denk je dat het met de kennis van God gesteld is? Die de eeuwige, onveranderlijke is, die altijd heeft bestaan. Die doet dingen boven bidden en denken. Wie kan er water in wijn veranderen? Door alleen te zeggen, nou, haal het water maar, gooi het maar in dat vat en schep het eruit. En het is wijn. Wie kan dat? Wie kan brood breken, een paar broodjes en duizenden mensen verzadigen? God, die het niet zijnde, wat niet is, tot aan zijn roept. God beheerst de materie. Begrijpen we dit? Dus die ontmythologisering, dat is gewoon een arrogante exegese van mensen die denken, mijn bevattingsvermogen is bepalend wat wel of niet kan. Mijn neus. Mijn neus. Arrogant. En ik moet oppassen dat ik de nationaliteit er niet nog een keer noem. Maar er zit veel arrogantie bij de Oosterburen. Theologisch gebied. Man, als je toch weet hoe je lichaam in elkaar zit. Het is fantastisch. Nou, degene die dat bouwt kan alles. Dus Rudolf Bultmann. Oh. Maar hij heeft wel heel veel kwaad aangericht. Zie toe dat niemand u verleidt, zegt Jezus. Paulus zegt, wie heeft jullie betoverd in de MBG? Hoe komt het er dat jullie zo snel zijn misleid? Je gelooft een evangelie. Het evangelie van Rudolf Bultmann. Maar het is geen evangelie. Het is verdraaid. Nou, dan weet je wat Rudolf is. Niet de red-nosed snowdier. Hij is vervloekt, zegt Paulus. Hij heeft het woord van God verminkt. Dat is ernstig. Want God waakt over zijn woord. Als je een DNA-molecuul kan maken, kan je ook je woord bewaken. Dan kun je alles. Dus ik heb 5 handvatten gegeven die nodig zijn. Je moet het kunnen verstaan en daarom heb je bijbeluitleggers, bijbelleraren. Je moet een betrouwbaar hart hebben, in ieder geval een hart dat verlangt om de waarheid te horen. Je moet opnieuw geboren zijn, want een ongeestelijk mens verstaat niet wat van God komt. Je hebt de Heilige Geest nodig, omdat Jezus dat zegt, maar omdat de Heilige Geest is ook een persoonlijkheid, maar veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. En je hebt een wil nodig die gekoppeld is aan een verlangen om de waarheid te doen. Die zaak heb je nodig. Nou, ik rond af. Jezus zegt, zie toe dat niemand u misleidde. Paulus zegt, er is maar 1 evangelie. Laten wij ervoor zorgen, en degene die misschien via YouTube-kanaal kijken, laten wij ervoor zorgen dat wij dat evangelie kennen, zodat niemand ons knollen voor citroenen kan verkopen, met gladde praatjes, met zogenaamde nieuwe openbaringen. Er is maar 1 evangelie, en dat heeft u in uw bezit, in de Bijbel. En ik ook. Amen.